weer bij jullie terug mag komen. Dat is altijd de vraag natuurlijk. Maar het blijft goed gaan. Dus ik zat even te denken, wat moet ik naar zo'n prachtig verhaal van Patrick nog vertellen? Ik denk dat ik inderdaad heel graag in deze fase een soort langs zij kom. Zo zie ik mezelf. Ter ondersteuning van datgene wat al aan het gebeuren is. Ik had afgelopen vrijdag een dagje LWG. Ik heb al een soort vast plekje hier in het gebouw op de randweg mogen in bezit nemen, zeg maar. Ik hou van dingen in bezit nemen, dus dat gaat dan vanzelf, hè. En Henk is een welwillende medewerker die mij daarbij helpt en dat ook nog eens bevestigt. Maar het was een hele mooie dag waar met een aantal mensen gewoon gebeden hebben. God, wat wilt u doen? Hoe wilt u ons vrijmaken van dingen? En dat gebeurde ook. Dus ik heb echt een superdag gehad eigenlijk. Dus ik vind het heerlijk om datgene waar Patrick probeert woorden aan te geven, gewoon zelf te beleven. Wie zou dat ook willen? Ik zie 1, 2 handen. Nou, dat is een goed begin. Als je er 2 of 3 hebt, dan is de Heer in hun midden. En dan gaat het beginnen. Ik zal het nog een keer vragen om te kijken of er nog wat meer mensen aan willen haken. Wie zou willen dat de Heer gewoon in ons midden dingen gaat doen waar je eigenlijk altijd al van gedroomd hebt? Nou, dan gaat het ietsje beter. Jullie zijn moeilijk op gang te krijgen. Ja. Is dit een gemeente van geloof? Wie denkt dat dit een gemeente van geloof is? Dit is een strikvraag. Ik ga het een klein beetje moeilijk maken vanmorgen. Want ik denk namelijk dat jullie in deze gemeente jarenlang onderwijs hebben gehad over geloof. Klopt dat of niet? Heb ik dat goed geproefd? Klopt dat? Ja. Goed. Nou, ik kom hier zo op terug. Ik ga het hebben over het getal 40. Wie denkt dat dat een belangrijk getal is in de Bijbel? Ja? Waarom? Overgang, hoorde ik dat goed? Sorry, iets harder. Overgangsperiode, ja, overgangsperiode. Wie kan een verhaal bedenken in de Bijbel waar het over overgang gaat? Noem eens even luid, ja? Ja, woestijn, dat was denk ik ook het eerste antwoord wat ik verwachtte, de woestijn. Wie nog meer? Die mevrouw Henny. Oude en het nieuwe verbond. Waar zit dat? 40 jaar bedoel? Overgang. Oké. Okay. Goed, wie nog meer? Even iemand anders? Die mevrouw daar. Oh, ik heb mijn oortje uitstaan. Dus. Mozes, ja, daar ga ik het over hebben. Dat is een goeie van jou, ja. Mozes was 40 dagen bij God. Wie nog meer? Ook nog iets nieuws verbond? Wacht even, die mevrouw met de pet op. Jezus in de woestijn, 40 dagen. Ja, ze komen allemaal naar boven rollen. Wat is de Bijbel rijk? Ik heb even heel snel een zoekopdrachtje gedaan in mijn Bijbel. Dan kun je zoeken op 40. Nou, dat is een hele lange rij. Er zijn heel veel koningen die 40 jaar geregeerd hebben bijvoorbeeld. Weet je hoe lang David, of eigenlijk het volk Israël, tegenover Goliath stond? 40 dagen. Apart, hè? Ja, zo zijn er een hele hoop getallen te vinden op het getal 40 in de Bijbel. Goed. Ik ga het hebben over 40 en de kerk en Ecclesia. Nou, is mij afgelopen week iets verteld over kunstmatige intelligentie. Wie weet al wat dat is? Kijk, ik wist dat niet. Ik wist dat het wel bestond, maar ik had er nog weinig mee gedaan. Maar iemand heeft mij attent gemaakt op een chat waarin dat al functioneert. En dan kun je dus een woord intypen. Het is een soort Google-machine. En je krijgt gelijk, en het is bijna eng, zegt men. Ik heb het even geprobeerd met een paar woorden. En het is inderdaad absurd wat daar staat. Het vertelt je precies wat je wil weten over dat woord. Dat is onder andere één ding wat kunstmatige. En het is zo goed dat onderwijsinstanties dit vrezen, want heel veel studenten gaan dit gebruiken om hun werkstukken gewoon even wat op te leuken, want dat, ja, dat hoeven ze zelf niet uit te zoeken, dat doet dat ding wel. Ik heb even voor de grap het woord kerk ingetypt. Willen jullie weten wat dat staat? Ik lees het gewoon even voor. De kerk. De kerk is een gebouw. Dat wordt gebruikt voor religieuze bijeenkomsten en erediensten voor christelijke religies. Het is een heilige ruimte waar mensen samenkomen om te bidden en te aanbidden. Het woord kerk komt van het oud-Engelse woord firthe. Nou, dat weet ik, want dat heb ik helemaal onderzocht natuurlijk. Wat op zijn beurt weer is afgeleid van het Griekse woord kyriakon. Wat betekent huis van de Heer. Naast het religieuze aspect, deze vond ik erg leuk, kan de kerk ook een gemeenschappelijke functie hebben, zoals het organiseren van liefdadigheidsevenementen en andere activiteiten voor de lokale gemeenschap. Dat is het woord kerk. Dus in onze Bijbelvertaling zien we heel vaak het woordje kerk terugkomen. Als je dan even wat dieper erin duikt en je kijkt naar de oorspronkelijke vertaling van het woord kerk, dan kom je eigenlijk dat woord kyriakon bijna niet tegen, maar wel het woord ecclesia. Daar heb ik een boek over geschreven, dus ik weet er wel wat van. Maar ik doe het ook, dat is precies wat Patrick zegt. Het woord ecclesia, je kunt dus naar de kerk gaan, naar het gebouw toe, naar de religieuze samenkomsten, de aanbidding en de preek en wat je allemaal in die kerk doet. Maar wat is nou de oorspronkelijke, daarom was ik heel blij met het begin van Patrick, hij zei we gaan terug naar de oorspronkelijke bedoeling van eigenlijk het samen zijn. Waarom zijn we hier? Wie zijn we eigenlijk? Wat is kerk eigenlijk? Kom je even bij het woord ecclesia, heb ik ook ingetypt. Ecclesia is een Grieks woord en wordt in het Nederlands vaak vertaald met kerk of gemeente. Het woord, wat daarmee bedoeld wordt, wordt met name gebruikt in het Nieuwe Testament van de Bijbel en verwijst naar een verzameling van gelovigen die bij elkaar komen om te aanbidden en te bouwen aan hun geloof. In de oorspronkelijke betekenis van het woord verwijst komt die ecclesia naar een groep van burgers die samenkomen om over belangrijke zaken te beslissen. Dat is de oorspronkelijke betekenis van het woord ecclesia. Daar had Jezus het ook over. De kerk is niet een groepje mensen die zingt of aanbidt, maar de kerk is ook een, want dat doen ze ook aanbidden, maar de kerk is ook een groep mensen die over belangrijke zaken beslist. Dat is de vraag. Doen wij dat? Mengen wij ons in belangrijke zaken van het leven of laten we dat over aan anderen? Daarom geloof ik dat de kracht van gebed, weten wat jouw autoriteit is, dat dat uitermate belangrijk is om opnieuw te leren in de kerk. Gezag en autoriteit nemen over belangrijke zaken. Daar gaat mijn preek vandaag over. In de christelijke context verwijst het voornamelijk naar een groep gelovigen die samenkomt om God te aanbidden en te dienen en om elkaar te ondersteunen in het geloofsleven. Die vond ik ook mooi. Dus het is een actie. Nou, mijn hele preek vanmorgen gaat eigenlijk over iets wat ik moest leren zien. Ik was met Annelies aan het praten over het woord 40 en ze gaf mij een Bijbelpsalm, psalm 34, daar staat het woord mem. Ik had er nog nooit van gehoord, mem, maar dat betekent 40 in het Hebreeuws. En dat betekent overgang. Zij wist niet waar ik over zou gaan spreken, dus ik vond dat wel prettig. Ik vond dat een bevestiging. En eigenlijk gaat die overgang erover van de ene tijd naar de andere tijd. Nou, ik werd even getriggerd door Patrick toen hij op de passieavond, die ik trouwens geweldig vond, want daar is al iets verteld over wat we in het najaar gaan doen. Daar gaan we iets met ongeveer 40 dagen doen, 6 weken. Dat is ongeveer 42 dagen, dus dat is ongeveer 40 dagen. Dus dat gaat over iets van het oude loslaten en we gaan naar het nieuwe. En in die periode, heel vaak, als die 40 dagen genoemd worden, dan is er een periode, bijvoorbeeld Mozes, was 40 dagen bij God en hij ging daar iets zien, iets ervaren. Jezus was 40 dagen in de woestijn, dat was ook een overgangsperiode, want hij was eerst gewoon mens. Hij deed geen bijzondere dingen. Toen werd hij gedoopt, dat is een overgang. En hij ging daarna door de geest geleid de woestijn in, 40 dagen. En daar werd hij beproefd. Daar werd zijn geloof beproefd. Daarom vroeg ik net even, een beetje strikvraag, hebben jullie veel les gehad over geloof? Ja. Maar die beproeving leidde tot iets. Die beproeving leidde tot actie. Ja, ja, want geloof zonder werken is dood. Dus je kunt wel veel geloof hebben. Er zijn hier veel mensen die spreken, in geloof gaan we dit doen, in geloof gaan we dat doen. Maar doe je het ook? Doe je dat ook? Afgelopen week werd ik erg bemoedigd door een van mijn studenten uit school van Ecclesia in Haarlem. Zij speelt bij Sparta, hier in de stad. Ze is een professionele vrouwelijke voetballer. Maar zij is tot geloof gekomen en zij is ook iemand die spreekt veel woorden van geloof. De Heer heeft dit gezegd, de Heer heeft dat gezegd. En dat hoor ik vaak. Dus zij zat op de school, ik zeg, maar doe je het ook? We hebben nu gehad over in de ecclesia, in de kleine groep, in de community. Daar is geloof nodig. Waarvoor? Om iets te gaan doen. En de opdracht was, ga iets doen wat de Heilige Geest je zegt. Ga doen. Dat is de opdracht, heel simpel. Dus met andere woorden, we moeten niet naar Patrick. Niet naar onze kleine groepleider of naar een oudste of hoe jullie dat ook noemen. Nee, we moeten naar de Heilige Geest die tot ons spreekt. En dan gaan we het doen. Nou, haar zus, die ook voetbalspeelster is, die speelde al een paar weken niet, want die had een enorme hernia, niet een kleintje. Ze kon bijna niks meer, altijd pijn. En de Heilige Geest zei tegen deze student van, genees haar. Nou, je kunt naar het ziekenhuis gaan, dat is één manier. Je kunt naar de kerk gaan, naar het gebouw waar de samenkomst is, waar krachtige bidders zijn. Of je kunt doen wat de Heilige Geest zegt. Hebben jullie wat ik probeer te vertellen? Wat deed zij? Zij ging bidden. Dit is vorige week gebeurd, hè? Dus ik praat niet over getuigenissen van 20 jaar geleden, maar gewoon, ik wil elke dag het liefst een getuigenis van datgene wat God in mijn leven en door mijn leven doet. Elke dag, niet 20 jaar geleden, maar elke dag. Willen jullie, levend woord, gemeente, levend woordgemeente. Het moet levend zijn. Dus wat doet deze voetbalster, die dat helemaal niet gewend is? Ze ging vroeger vaak graag naar Tom van der Wal, Tom de Wal. Want die kon genezen. Maar ik zei tegen haar, doe dat nou niet, doe het nou zelf. Het is fijn dat hij het kan, maar God wil dat wij het gaan doen. Dus zij ging bidden, nou er gebeurde helemaal niks. Ken je dat? Ik ook. Toen dacht ze, nou weet je, laat ik het nog maar een keer doen. Twee keer gebeden gebeurde weer helemaal niks. Echt helemaal niks. En dan ga je zweten, hè? Ik wel tenminste. Dan word je beproefd en dan denk je, Heer. Maar ze had het gehoord. Ze had het geloof. En toen dacht ze, samen met haar vriendin, die ondertussen ook tot geloof gekomen was en erbij was, we gaan het nog een keer doen. En toen gebeurde er iets. Maar de Heilige Geest zei, dat is niet wat ik had gezegd. Genees haar, had ik gezegd. Dus op het eind van de avond, hoe is het? Ja, het is nog niet helemaal goed. Ik heb toch nog wel pijn. Dan gaan we nog een keer bidden. Dus er werd nog een keer gebeden. Nu voetbalt ze weer, een paar dagen later. Gewoon zonder pijn. En toen dacht ik echt van, Heer, dit is iemand die niet alleen gelooft, maar dit is iemand die een ecclesia heeft, waar twee of drie bij elkaar komen. Want ze komen met z'n drieën bij elkaar. Elke week doen ze de studies. Elke week. Daar wordt verteld dat Jezus is gekomen om mensen te bevrijden, te genezen enzovoort. En dat gaan ze doen. Nou weet ik heus wel dat dat misschien niet bij iedereen gelijk zo gaat. Dat weet ik echt wel uit ervaring, want ik ben ook iemand die dit doet en dan zie ik ook niet altijd resultaat. Maar ik zie veel meer resultaat dan de meesten omdat ik het blijf doen. Het zit hem niet in geloof. Het zit hem in het zien wat God doet. Ik moest leren anders zien. Nou, ik heb hier een preek liggen, ik heb er nog geen woord van gezegd, dus ik ga toch even terug naar mijn tekst. Ik kom hierbij terug, hè, want dit is het thema. Handelingen 13 gaan we even met elkaar lezen. Handelingen 13, want dat is de kern en de rode draad van mijn preek. Handelingen 13, vers 16 tot en met 23. Ik kan heel veel teksten bedenken, maar ik wilde ook dat het een verhaal wordt en niet een hele Bijbelstudie met allemaal preken, maar zoek het getal 40 op en kijk wat er gebeurt. Maar dit is typisch een tekst waar dit veel voorkomt. Toen stond Paulus op. Hij gaf met zijn hand een teken dat iedereen stil moest zijn en zei: Joden, let op, en anderen die God vereren. Dus er waren Joden en niet-Joden en die vereerden God. Luister naar wat ik zeg. De God van Israël heeft onze voorouders uitgekozen. Toen zij als vreemdelingen in Egypte woonden, heeft hij een groot volk van hen gemaakt. Hij heeft hen bevrijd uit Egypte. Zo heeft hij laten zien hoe machtig hij is. Daar komt hij hoor. Ongeveer 40 jaar waren de Israëlieten in de woestijn en al die tijd heeft God voor hen gezorgd. Daarna vernietigde hij 7 volken in het land Kanaan. Let goed op wat er staat. Daarna vernietigde hij, God, 7 volken in het land Kanaan. En hij gaf dat land aan onze voorouders. Al die dingen gebeurden ongeveer in 450 jaar. Paulus vertelt over David en Jezus, staat er in mijn Bijbel. In het land Kanaan zorgde God voor rechters die het volk moesten leiden, zodat de profeet Samuel kwam. Totdat de profeet Samuel kwam. Daarna wilde het volk, let op, een koning. Wie wilde een koning? Het volk. God zei over David. Oh, sorry. Opnieuw. Daarna wilde het volk een koning. En God gaf Saul aan hen. Saul was een zoon van Kis en hij kwam uit de stam Benjamin. Daar staat hij weer. Hij werd 40 jaar koning. Weer 40. Totdat God daar een einde aan maakte. Wie maakte daar een einde aan? Dus God heeft seizoenen. En heel vaak is dat 40 jaar. Seizoen van de woestijn, 40 jaar. Dat was niet een heel fijn seizoen. Ze kregen wel voorziening, maar ze moesten wel door die woestijn heen. En daar gebeurde van alles. En in die 40 jaar stierf er iets. Dat is de kern van mijn preek. Daar gaan we het zo over hebben. Dat zie je bij Saul weer precies hetzelfde. Het volk koos een koning. En God zorgde dat daar een eind aan kwam. Een einde aan die koning. Was die koning verkeerd? Nee, want God had hem zelf uitgekozen. Maar Saul zag niet wat hij eigenlijk zou moeten zien. Zijn koninkrijk viel doordat hij deed wat mensen zeiden. Hij was ook een man gekozen door mensen. Die periode kwam tot een eind. Toen koos God David uit als koning van het volk. God zei over David, daar komt hij, ik heb David, de zoon van Isaï, uitgekozen. Hij zal een goede koning zijn. Wat is een goede koning? Die steeds doet wat ik wil. Zie je dat hier actie is? Dus het zit niet in alleen wat wij geloven, maar het zit vooral in wat wij zien dat God doet, wat God zegt en dat gaan wij doen. Zie je dat? Dus we kunnen heel vaak uitspreken, ik geloof dat God dit doet, ik geloof dat God dat doet, maar dan gaat God ook kijken of je het doet. Jij. Dus niet alleen Patrick, want ik vind dat Patrick heel enthousiast is. Maar dat is niet genoeg. En daar gaan we het volgende week over hebben. Daarom heb ik ook deze preek uitgekozen, 40. Want ik geloof dat ik een profetisch woord voor de gemeente heb en dat gaat nu komen. Toen koos God dus David uit als koning van het volk. God zei over David, ik heb David, een zoon van Isi, uitgekozen. Hij zal een goede koning zijn, die steeds doet wat ik wil. God beloofde dat er een nakomeling van David zou komen om Israël te redden en die redder is gekomen, dat is Jezus. Dus wat David deed, had een gevolg op de komst van Jezus. Dat vind ik het mooie van deze tekst. Dus ik had al gezegd, er zijn heel erg veel teksten over het getal 40. Ik ga er toch even een paar noemen nog. De Filistijnen onderdrukten 40 jaar voordat Samson kwam. 40 jaar. Hoe lang regende het toen Mozes de ark bouwde? 120 jaar lang bouwde hij een ark in geloof, niet wetende dat het zou gaan regenen. 120 jaar lang geloven en niks zien is heel lang, mensen. Maar hij deed het. En toen regende het 40 dagen. Goliath noemde ik al, die stond 40 dagen te schelden op die Joden. Niemand deed wat totdat David kwam en iets deed. Elia vluchtte voor die duivelse koningin, Isabel. 40 dagen duurde het voordat hij op de berg was, waar uiteindelijk de boodschap kwam hoe het volk verlost zou moeten worden. Mozes leidde het volk 40 jaar. Hij was 40 dagen op de berg. En wat kreeg hij op de berg? Nu gaan we even naar het laatste belangrijke punt. Wat deed hij op de berg? Hij was daar bij God. Ik ga even lekker naar je toe komen en dan hoor ik het tenminste. Ja, wat zei je? Ja, hij was bij de Heer, hij was in zijn aanwezigheid en hij kreeg daar 10 geboden. 10 geboden. Weet je hoeveel dagen het duurde voordat hij bij die berg was vanuit de Rode Zee tot aan de berg? Hoeveel dagen was dat, weet iemand dat? 10 dagen. 10 dagen duurde het voordat hij bij de berg kwam, de berg opging en 40 dagen, totaal 50. Dat is een heel belangrijk getal in de Bijbel, 50. Het tegenovergestelde zie je eigenlijk in het Nieuwe Testament. Dus even terug naar dat volk Israël. Wat waren dat? Toen bij Mozes waren dat, in Egypte waren dat slaven. Wat is een slaaf? Een slaaf doet wat zijn meester zegt, maar denkt eigenlijk niet na. Je krijgt een opdracht en je doet het. Mee eens of niet? Je moet het doen. Ze hebben ook geen enkel gevoel van eigendom. Het is van hun meester. Ze verdienen ook helemaal niks. Ze moeten het gewoon doen. Nou, hele goede slaven krijgen dan misschien nog wel eens een, dat ze iets mogen leiden, dat ze leider van slaven worden. Maar ze krijgen geen eigendom. Hier gaat het over. Ik wil graag de Heilige Geest vragen om jullie ogen te openen voor wat ik nu zeg. Veel christenen leven als slaven. Ze hebben ook de wetten van Mozes gelezen in het Oude Testament. En ze proberen dat ook te doen. Wat is een slaaf? Een christelijke slaaf is iemand die probeert zelf alle regels die ze denken van God gehoord te hebben, dat kunnen de 10 geboden zijn, maar vaak ook in Pinksteren hebben we nog heel veel andere geboden erbij. Je moet het zo doen, je moet het zo doen, je moet het zo doen. Op de school van Ecclesia kan ik precies hetzelfde doen. Je moet het zo doen en zo doen. Maar als je niet eigenaar wordt, dat betekent dat je anders gaat zien, dat wordt het sleutelwoord, anders gaan zien, dan blijf je eigenlijk gewoon een volgeling, een slaaf. Het is niet jouw deelgebied, maar van degene die het vertelt. En we hopen dat degene die het vertelt wel eigenaar is. Dat hoop je. Misschien vertelt hij ook maar iets wat hij van een ander geleerd heeft, maar zelf nooit gedaan heeft. Het geheim van deze openbaring die ik heb gezien van God, dit heb ik gezien. God heeft mijn leven compleet veranderd toen ik dit ging zien. Mozes ging de berg op, 40 dagen was hij bij God. Hij kwam terug, hoeveel mensen stierven er? 3000. Waarom? Ze hadden de wet niet gevolgd. Dat is de leer van het Oude Testament. Zegen en vloek. Oordeel. Als je dit niet doet, zal er dat gebeuren. Waarom waren, ik had dit nooit zo gelezen, maar waarom waren de slaven 40 jaar in de woestijn? Ik weet dat dit even allemaal heftige teksten zijn, daar moet je bij nadenken, maar ik wil jullie hersens kraken. Waarom? Ze waren bij de Jordaan gekomen. Ik hoop dat ik dat goed gehoord heb. Ze waren bij de Jordaan gekomen en God zei: stuur verspieders naar het beloofde land. Komt-ie, hè? Daar gaan 12 verspieders. Caleb en Jozua gingen mee en 10 anderen. Ze gingen het beloofde land in. Wat gebeurde daar? Ze zagen geweldige dingen. Het goede. Druiventrossen die zo zwaar waren, dat ze met 2 mannen aan stokken moesten zo'n druiventros meenemen. Een land overvloeiend van melk en honing. Maar wat zagen ze ook? Reuzen. Reuzen. En daar ging het geloof. Ze zagen zeker het goede, de belofte, zagen ze echt wel. Maar ze zagen ook de reuzen en ze vergaten eigenlijk wat God had gezegd. Is dat niet wat er bij mij ook gebeurt? Het gaat om zien, beste mensen. Zien. Zien. Hoe kijk je naar jezelf? Ben jij de zoon of dochter die van God een eigen stukje grond gekregen heeft? Een eigen gebied gekregen heeft? Eigen talenten gekregen heeft, een eigen identiteit gekregen heeft, of ben je gewoon onderhevig aan wat je in de wereld ziet? Dit lukt niet, dat kan niet. Ja, je moest eens weten, Piet, ik heb zo'n ellende achter mijn rug in het leven. We kunnen allemaal reden bedenken waarom het niet zou kunnen lukken. Het zien wie jij bent in Jezus Christus, gaat het om. Ik ga nog even naar dat getal 50 terug. Getal 50, dat zijn een heleboel. Jezus ging naar het kruis, dat weten we allemaal, hè? Jezus ging naar het kruis, hij stierf daar en hij stierf voor onze zonden. Dat weten we allemaal. Maar hij is ook opgestaan, dat weten we ook allemaal. Maar wat doen we ermee? Dat is de grote vraag. Want we blijven daarover zingen, over dat kruis. Daar is onze redding begonnen. We zijn vrij van de zonde. En toch worstelen we er vaak nog mee. Daar kijken we dan weer naar en dan komt toch weer die wet om de hoek. Van ja, je hebt het toch weer niet goed gedaan. Maar wat gebeurde daar nou eigenlijk toen Jezus opstond uit de dood? 40 dagen bleef hij bij zijn discipelen. Hij sprak 40 dagen over het koninkrijk van God. 40 dagen vertelde hij wat eigenlijk de bedoeling was van het kruis, van de opstanding. En toen zei hij: ik heb het nu voor jullie gedaan, nu is het jullie tijd. Jullie kunnen dit. Nu is het jullie beurt. Nu gaat de zegen die ik heel lang geleden aan Abraham heb gegeven, dat we over de hele wereld volkeren zouden hebben die gezegend zouden zijn. Dat is eigenlijk de belofte die God geeft. Deze kerk is een kerk van volkeren. Ik hou van volkeren. Ik hou van verschillende kleuren, verschillende culturen, verschillende gewoontes. Waarom? Omdat God daarvan houdt. God is een God van kleur. En Jezus was 40 dagen bij zijn discipelen en maakte hun eigenlijk een soort klaar voor de grote opdracht die zou komen als hij naar de hemel zou varen. 40 dagen nadat hij was opgestaan. Mee eens? En toen zei hij, nou laat ik jullie hier achter. Maar ik laat jullie niet als wees achter of als slaaf achter. Ik ga iets doen, ik ga jullie de Heilige Geest geven. Weet je hoe lang dat duurde? Precies 10 dagen. Weer 50. Weet je op welke dag de Heilige Geest werd uitgestort? Op de dag van de viering van de wet. Shavuot heet dat. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik heb Annelies niet gezien. Is ze er? Nee, ik zie ze niet. Nee, nou goed, die zou waarschijnlijk precies goed uit kunnen spreken in het Hebreeuws. Maar eigenlijk maakt me dat helemaal niet zoveel uit. Het was het feest van de wet die door Mozes naar de aarde was gebracht, naar het volk. Op die dag viel de Heilige Geest op de verkeerde plek. Wist je dat? Het had toch in de tempel moeten gebeuren, het gebouw. Daar werden alle schapen en stieren en koeien en alle offers werden daar gebracht. Daar was de hoge priester die alles wist, die met God contact had. Daar waren de priesters die het volk dienden en die de offers voor het volk brachten. Hij viel een paar huizen verderop in een gewoon huis. Ik heb foto's ervan gezien, heel gewoon huis. Hele grote zaal, iets kleiner als deze zaal. Gewoon een zaal. Daar waren gewone mensen. Mensen zoals jij en ik. Vissers, dokters, leraren. Die waren daar. En wat hadden zij nou eigenlijk, wat deden zij nou anders dan het volk Israël in de tijd van Mozes? Het volk Israël zei tegen Mozes, Mozes, ga jij maar, we zijn een beetje bang voor God. We blijven liever hier. We doen niet precies wat God eigenlijk zou willen. Samen zijn. Er staat zo'n, ik heb zoveel erover te vertellen, want God heeft me zoveel laten zien. Want op een gegeven moment is Mozes, die wil dan weer op, moet hij voor de tweede keer die berg op. En wat doet hij dan? Dan zegt hij tegen zijn leiders, gaan jullie mee? 70 leiders gaan mee en wat doen ze daar? Ze hebben maaltijd met God. Ze zitten daar gewoon met hem te eten. Wie zou daar willen zitten? Kijk, yes. Het is toch de goede plek. Ik zou dat geweldig. Ik zou wel een beetje zo op de achterste rij willen zitten, maar ik zou er wel bij willen zijn. Dit moet toch fenomenaal zijn. 70 leiders zitten daar en dan staat er dat onder de tafel waar ze zaten te eten, daar was het als glas. Je kon er doorheen kijken. Dat moet. Ah, een van de allermooiste teksten in de Bijbel. Zo weinig mensen weten het. Ik vertel dit vaak tegen moslims. Die vallen om, die weten het helemaal niet. Dat je met God kunt eten. En eigenlijk op het einde, Openbaringen 19, zitten we weer te eten met het lam. Ik wil daarbij zijn. Toch? Dus God houdt op de een of andere manier zo van eten. Want dat samen zijn, is dus wat je doet. Dat geeft fellowship. Dat geeft community. Dat geeft erbij horen. Er is niet een leider die op een podium staat. Nee, we zitten met elkaar en we delen. We zijn in die zin een soort gelijk. Eén zijn met God. Ik zie mezelf ook echt als zijn kind. Dus het is heel normaal voor kinderen om aan de tafel met God te zitten. Daar is geen schaamte, daar zingen we wel over. Hebben we net ook gedaan, ik heb het gehoord, ik heb mee zitten zingen. We zitten met God, we zijn bij God, we horen bij hem door de liefde die hij voor ons heeft. Maar stel je nou voor dat hij hier een tafel neer zou zetten en zegt, jongens, kom allemaal hier aan tafel zitten. Ik heb dat vaker mezelf gevraagd. Zou ik dan hem recht in de ogen kunnen kijken en dan zeggen, Heer, hier ben ik kom erbij. Of is het toch nog een zweem van schaamte? Of een zweem van, ja, maar wie ben ik eigenlijk? Dit is wat ik ben gaan zien. Dit is de overgang. Vroeger keek ik naar wat ik deed om bij God te horen. Hoor je het? Vroeger keek ik naar wat ik deed om bij God te horen. Door die 40 jaar, zullen we maar zeggen, of die 40 dagen. Nu kijk ik naar wat God gedaan heeft, zodat ik erbij hoor. Totaal anders. Dus het ligt niet aan mij, maar het ligt aan Jezus wat hij gedaan heeft aan het kruis, zodat ik erbij kan horen. Dus dat zei hij ook tegen die apostel, jullie horen erbij, jullie gaan het doen. Maar ik ga weg, maar ik ga wel iets achterlaten. 10 dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan, kwam hij, de Heilige Geest. En dan kun je voor vasten, en dan kun je voor bidden, en je kunt naar hem zoeken, maar hij is er gewoon. Ik dacht altijd dat ik er iets voor moest doen. Wat ik geleerd heb is, dat als God zegt, doe het, ga het dan gewoon doen. Als God jou een gebied geeft, ga in dat gebied staan. Want dan komt de Heilige Geest en geeft je kracht. Ik moest in mijn Pinkstergemeente heel veel doen. Ik kan me nog 1 keer herinneren dat we 40 dagen ongeveer gebeden en gevast hebben tot Pinksteren. En dan zou het gebeuren, maar het gebeurde niet. Zo'n teleurstelling. Want ik had iets verwacht, wat ik ongeveer in de Bijbel had gelezen, dat dat weer zou gebeuren. Ik probeer altijd een soort plaatje te maken van iets wat oud is en probeer dat te kopiëren en het dan na te doen en dan gebeurt het. Dat gaat helemaal niet. Want de Heilige Geest zoekt namelijk een persoon die zegt, Heer, hier ben ik. Ik ben uw kerk. Dat is nieuw. Ik zie het nu in 1 keer. Ik ben de kerk. Jij bent de kerk. Waar jij woont, in jouw huis, daar wil God komen. En ik ben helemaal voor dit gebouw. Prima, laat maar volkomen. We willen 2500 mensen hier zien. Daar zijn we nog lang niet, dus we hebben nog een hoop te doen. Maar we gaan het wel doen. Want dat heeft hij gezegd. En of het er nou 2500 of 5000 zijn, dat maakt ons niet zoveel uit. Maar we gaan het wel doen. En doen betekent dat je iets gaat doen wat je nog niet hebt gedaan, in mijn ogen. Toen ik op een gegeven moment, ik was in Oost-Europa en de Heer zei tegen mij, ik wil dat je naar Afghanistan gaat en ik wil het op een nieuwe manier doen. Ik kreeg Jesaja 43. Ik doe een nieuw ding. Wat deed ik? Ik deed precies hetzelfde in het Midden-Oosten wat ik in Rusland had gedaan. Niks nieuws aan. Alleen een andere plek. Maar ik deed nog hetzelfde. Waarom? Ik vertrouw op de oude wegen. Ik geloof dat God mij liet zien dat die tijd voor Levend Woord Gemeente voorbij is. En die 40 dagen die straks gaan komen, nu is het een voorbereiding tot, maar die 40 dagen, dat is eigenlijk iets waarin God jullie wil leren om anders te gaan zien. Niet wat Patrick zegt, ja, doe dat vooral, maar het gaat er vooral om dat je leert om te zien wat God wil doen door jou heen. Dat is eigenlijk alles, meer niet. Dus we gaan heel veel horen, maar het komt neer op 1 ding. Geloof, dat hebben we al, maar dan horen wat hij zegt en ga dat doen. Dat is eigenlijk alles. We kunnen heel veel preken over community en kleine groepen, maar je moet het doen. Moet je daar 10 mensen voor uitnodigen? Nee, 2 of 3, zegt de Bijbel, is al genoeg. Dan ben je Ecclesia. Dus als ik en mijn vrouw plus 1 buurvrouw, dan ben ik al een Ecclesia. Zo simpel is het. En Patrick zegt, Piet en Ina die hebben daar ervaring mee. Ja, daar hebben wij ervaring mee, dat doen wij. Wij hebben verschillende groepen nu, want ik wil het ook in Nederland leren. Ik weet hoe het in Afghanistan moet, ik weet hoe het in Iran moet, ik weet hoe het in Rusland moet, nu in Nederland. En dat is veel moeilijker. Veel moeilijker, want mensen die hebben geen tijd. Ik heb eigenlijk ook geen tijd. Je moest eens in mijn agenda kijken. Het is heel makkelijk, en mijn vrouw weet dat, hoe mijn agenda die is binnen no time helemaal vol met afspraken. Dan heb ik heel veel tijd voor mensen, maar ik doe niet wat God gezegd heeft. God heeft tegen mij gezegd, begin die kleine groepen. Dus daarvoor moet ik in een auto stappen, Daarvoor moet ik 2,5 uur naar Vlissingen rijden. Daarvoor moet ik 2 uur met mensen eten en weer 2,5 uur terugrijden. Dat is alles. Meer niet. Dat is alles, meer niet. Want dan ben ik in je midden, zegt Jezus. Omdat je doet wat ik zeg. Dat is wat ik zie. Op een gegeven moment werd ik inderdaad door 4 mensen opgebeld in Goes. Zeeland, zullen we maar even zeggen, ze wonen op verschillende plekken. Goes, wil je ons coachen? Ja, dat wil ik, dus ik ben daar naartoe gegaan. Maar dat is wel 2,5 uur rijden. Maar ik voelde wat ik hier voel, Patrick. Er zit gewoon leven in. Je voelt gewoon, die gasten willen doen wat Jezus doet. Dus die doen het ook. Dus op een gegeven moment interviewde ik ze voor mijn boek, Ecclesia. Ze staan er ook in. Van vertel eens een wonder. Ja, die hebben eigenlijk niet zo heel veel, zeiden ze. Het was met kerst. En op een gegeven moment, ik zeg, ja, maar elke keer als ik met jullie maaltijd houd, vertellen jullie wel een of ander wonder. Elke keer. Er is niet 1 keer dat ik niet een wonder hoor. Ja, maar dat zijn gewone dingen, zeiden ze. Maar lees het maar in mijn boek. Het gaat gewoon hele gewone jonge mensen die doen dat. Ze zijn 1,5 jaar geleden met z'n 4 begonnen. En ze hadden natuurlijk veel vrienden, maar ze hebben nu al 4 groepen. De groepen zijn nu allemaal te groot, kunnen niet meer in de woonkamer. 1,5 jaar. Maar, ik zei, wat voor mensen zitten in die groep? Ik ben niet zo gauw tevreden. Het zijn allemaal mensen die uit een andere kerk komen. Ik zeg, die zijn al een soort gelovig. We moeten misschien anders leren leven. Je moet in de wereld het goede nieuws vertellen. Mensen die Jezus niet kennen. Ik zeg, als je die kan vinden, dan wordt het pas echt te gek. Toch? Waarom moeten alleen maar mensen uit andere kerken komen? We zoeken toch mensen die verloren zijn? Dat is toch waarom Jezus kwam? Zoek de verlorenen. Of niet, Saïd? Saïd is een goede vriend geworden. Hij zit daar achteraan en wordt vertaald. Hallo Saïd. Kijk, dat is hem. Die jongen spreekt geen woord Nederlands. Hij heeft hier God gevonden, onder andere. Ook op andere plekken, maar ook hier. Hij heeft God ontmoet. Hoe gaaf zou het zijn als er heel veel Saïds bij ons in de kerk zouden komen? Wie zou dat graag willen? Kijk, ik ben nu al een paar maanden hier bezig. Ik heb al 3 telefoontjes uit Rotterdam gehad van, hey Piet, ik heb een Afghaan. Kan die niet bij jullie terecht? Ik zeg, ja, ik heb hier een hele mooie gemeente, die hebben een goed gebouw. Kom maar. Iraniërs. Er zijn mensen zat uit verschillende culturen. Waarom? Ik hou van ze. Van wie hou jij? Wat voor soort mensen hou jij van? Als je liefde hebt en je gaat dat vertellen aan mensen, dan, of eigenlijk hoeven ze het helemaal niet van jou te horen door je mond, want ze voelen het. Ik heb die liefde. Waarom? Ik heb God gezien dat hij van moslims houdt. Hij heeft mijn ogen geopend. Ik ging dat zien. Ik ging zien dat zij dus niet een soort terroristische groep mensen zijn. Nee, ik zie dat God van ze houdt. Onze teams gaan in Afghanistan naar de Taliban. Ja, maar dat zijn moordenaars. Toch? Maar wij gaan daar juist naartoe. Waarom? Omdat God van ze houdt. En hun hart wil veranderen. En als zij een veranderd hart hebben, dan gaan ze tot geloof komen. We hebben Talibanners gedoopt. Ik kan er niet al te veel over vertellen, maar dat doen we. Waarom? Omdat mijn hart anders is gaan zien. Ziet jouw hart anders? Ben jij een slaaf van regels? Of ben jij een erfgenaam? Mijn erfenis ken ik. Ik weet precies wat mijn grondgebied is. Daarom zeg ik al, ik ben hier om te komen ondersteunen. Want jullie zijn de eigenaars van het grondgebied dat God je geeft. En aan jullie wordt gevraagd, ga je er iets mee doen of niet? En ik vraag niet heel veel. Het begint bij 1. Het kost niet heel veel tijd. Maar prioriteit. Dit is mijn prioriteit. Te doen wat God zegt. Dat vul ik in mijn agenda in en de rest eromheen vul ik aan. Mijn prioriteit staat in mijn agenda. En dat is niet omdat Patrick het zegt, maar dat is omdat de Heilige Geest op mij is gekomen en de Heilige Geest in mij heeft verteld. Sluit je hierbij aan, ondersteun het, want hier ga ik iets doen. Daarom ben ik er. Ik geloof dat God gebied geeft aan jullie. En dat gebied, daar moet je in gaan staan. En dat is het eerste wat er in een tuin gebeurd is, onkruid wieden. Sorry dat ik te lang praat, maar ik ben on fire. Jullie moeten onkruid wielen. Als er een vijand op je gebied komt, heb je de autoriteit om te zeggen, weg hier. Niet zo van, oh jongens, we moeten voorbeden gaan doen. Nee, jij hebt de autoriteit om dat te doen. Als ik naar Afghanistan ga, weet ik, God geeft dat gebied aan mij. Dan kom ik daar, ik ben super bang, want het zijn reuzen. Maar denk je echt dat ik terug ga? Ben je hartstikke gek? Dat is mijn gebied. Als ik naar Rotterdam kom, omdat God dat tegen mij gezegd heeft, ben ik hier niet om te denken van nou, we gaan eens even probleempjes oplossen. Ik ben hier omdat de Heilige Geest heeft gezegd dat dit zijn gebied is en dat juist in deze kerk er velen tot geloof zullen komen en dat overal waar jullie wonen, in jullie huizen, grondgebied van God is, waar jullie eigenaar van zijn en waar jullie zeggen dat onkruid moet eruit, uit mijn huis, weg, zodat mensen in mijn huis het licht van God gaan zien. Ik kan niet leven met als ik hier help, dat er niet één of twee mensen zijn die dit geloven en doen. Eén of twee, want als die één of twee het gaan doen, gaan er meer het doen, want ze gaan het zien. Ze gaan de getuigenissen horen. En ik kijk dus niet, nou, zitten hier potentiële mensen in die dit zouden kunnen? Zijn dat mensen die hoog opgeleid zijn? Nee, dat deed de Heilige Geest ook niet. De Heilige Geest viel niet op de hoge priester of de priesters, maar op gewone mensen. Vaak ongeschoolde, ongeletterde mensen. Daar keek de Heilige Geest niet naar of je een diploma had. Nee, hij keek ernaar of jij hem zag. Of jij hoorde wat hij zei en het dan ging doen. Ongeacht de resultaten. He, je moet niet denken dat ik altijd succes heb. Nee, ik heb heel erg veel gevallen. Ik ben heel erg teleurgesteld in heel veel dingen en mensen. Maar ik heb één ding gezegd. Ik ga altijd opstaan. Ik ga altijd weer verder. Ik ga altijd vergeven. Als mensen mijn pijn doen, ik sta op, ik vergeef. Ik ga verder. Want ik hou zoveel van God. En ik hou zoveel van wat God mij laat zien. Och, ik zou nog wel een uur verder willen, maar ik moet stoppen. Nou, weet je, gelukkig heb ik twee boeken geschreven. Als je die wil kopen, dan liggen ze daar. Er staan heel veel van dit soort verhalen in. Ik hoop dat je ze ook leest en doet. Amen. Ik ga jullie gewoon lekker zegenen, mag dat? Vader in de hemel, dank u wel voor een kerk die gaat veranderen. Dat voel ik. Dank u wel voor Patrick en Leonie en Arthur en Corinne en David en Brendine, die als leiders naast elkaar staan om een nieuw gebied in te nemen. En dat heeft zelfs een effect op dit gebouw. Dit gebouw heeft in het Engels een heritage. Het heeft een erfenis. In dit gebouw voel ik dat hier mannen en vrouwen hebben gelopen met dat geloof van de Heilige Geest komt hier en dat gaat hier in Rotterdam schudden en dat is gebeurd. Maar dat was niet alleen toen, dat is ook voor vandaag, daar bid ik voor. Datgene wat God beloofd heeft en wat al gebeurd is, dat dat opnieuw zal gebeuren en dat de bestemming Jezus Christus die u geeft aan deze plek. En iedereen, iedere levende steen die hier in de kerk zit, want jullie zijn levende stenen. Dat jullie door die kracht van de Heilige Geest aangeraakt worden. En dat jullie vragen, Heilige Geest, opent u mijn ogen zodat ik ga zien wat u ziet. Ik wil zien wat u ziet. En ik vraag, Heilige Geest, Ga dat in de komende weken doen, als we de Bijbel lezen, als we bidden, als we met elkaar praten, als we samen eten. Dat we gaan zien wat u ziet voor Rotterdam-Zuid. Heer, we willen niet alleen dat Feyenoord kampioen wordt. Wij willen kampioen zijn, Heer. Wij willen reuzendoders worden. Wij willen duisternis overwinnen. Wij willen het licht brengen, zodat ook deze stad bekend zal worden. Niet alleen van zijn armoede en zijn misdaad en zijn criminaliteit en zijn bommeldingen. Maar wij willen in Jezus' naam dat hier het licht gaat branden. Zo groot dat heel Nederland het zal horen. Want dat is de bestemming van Rotterdam.
Zo is het, Heer.
Het is een havenstad, waar veel dingen inkomen, waar veel dingen uitgaan, maar dat geldt ook voor het geestelijke leven van deze stad. Amen.